Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Ali Althoff en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op de vierde advent waar dominee Tim Biersen voorgaat. En welkom aan de kijkers van de website en de luisteraars van de cd, in het bijzonder de heer Oosterbroek. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Bram van Oort, de lector is Tineke Burgers en de koster is Jannie Wiegers. De opname wordt verzorgd door Piet Veraard. De bloemengroet gaat naar de heer Gerard Unk. Vorige week is er een bloemengroet gebracht naar mevrouw Gerry Oorkiezen Klein-Lemberink. Vanmiddag om 3:30 vindt het festival of Lessons and Carols plaats in onze kerk. Dit wordt uitgevoerd door de kantorij en het kerkkoor van de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap. In het festival vormen liederen en muziek de fraaie omlijsting van bijbelteksten en kerstgerelateerde verhalen. U bent van harte welkom. De toegang is gratis, bij de uitgang is een vrije gift welkom. De diaconie helpt mee. In een tijd waarin velen worstelen met prijsstijgingen en onzekerheden, wil de diaconie graag helpen. De meeste van ons lopen niet snel te koop met onze geldzorgen of kloppen aan voor steun bij gemeente of diaconie. Vandaar deze actie. Met uw medewerking kunnen wij mensen bereiken die een extraatje goed kunnen gebruiken. Geef anoniem iemand uit de buurt op voor een boodschappenbon. Het mag ook iemand buiten de kerkelijke gemeente zijn. Laten we elkaar zo helpen. Aan het eind van de dienst krijgt u allemaal een actieformulier. Aan het eind van de dienst kunt u uw gave geven in de schaaltjes die op de tafel staan. Aanstaande zaterdag 24 december houdt we om 20:00 de kerstavonddienst waarin dominee Hubertien Oostdijk voorgaat en de kantorij haar medewerking verleent. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
We zingen lied 24, Psalm 24, vers 1, vers 2 en vers 3. houden een moment van stilte. En we zeggen samen, onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij bidden ons gebed om ontferming. Heer, ontferm u over ons mensen. We hebben net gezongen, wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden. Wij bekennen, Heer, dat de mens vol kwade trouw een valse ede is. We zien het in de politieke gang van zaken op de wereld, maar ook in onze eigen kringen en omgeving, en ook soms in de kerk en misschien in onszelf. Heer, zo is de mens. Niet altijd, maar vaak wel. U weet dat, u ziet dat, maar we hebben hoop, want u schenkt ons genade en ontferming in onze grote nood, in de nood van de wereld, in de nood waarin wij zelf verkeren. Uw Zoon wil ons redden in onze nood. En daarom bidden wij u op deze vierde zondag van Advent. Heer, ontferm u over ons. Wij zingen het lied 301a. We zingen nu lied 433, vers 1, vers 2 en vers 4, een lied die heel goed past bij de schriftlezingen van deze zondag. Kom tot ons, Heer, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint. Kind van God, Maria's kind. een gebed voor deze vierde zondag van Advent. Wek op uw macht, o God, en kom naar ons toe. Wees ons nabij met de kracht van uw goedheid. Sta niet toe dat uw wil wordt verijdeld door wat wij hebben aangericht. En overwin door uw liefde al wat u tegenstaat en uw toekomst vertraagt. Amen. Nu zingen we ons verlanglichtjeslied, wat in de liturgie staat afgedrukt. Kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst. Het kerstfeest dichterbij. Steek ze aan, ze mogen branden gaan. Kijk, ik zie kaarsje drie. Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst. Zo komt voor jou mee. Het kerstfeest dichterbij. Steek ze aan, ze mogen branden gaan. Veel plezier. Verlanglichtjes voor kerst. Zo komt voor jou. Het kerstfeest dichterbij. Ja, en de vier kaarsjes branden. En dat betekent dat we bijna bij kerst zijn. Volgende week zondag is het kerst. Dat is dan een groot feest voor de kerk. En nu gaan de kinderen naar de kindernevendienst, klopt dat? Fijn dat jullie zoveel kinderen hebben. Prachtig. En dan luisteren we nu naar de eerste schriftlezing.
Jesaja 7, vanaf vers 10. De Heer liet verder tegen Agas zeggen: vraag om een teken van de Heer, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk, hetzij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde: nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja: luister, huis van David, is het u niet genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Die jonge vrouw is zwanger. Ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen, die u zoveel angst inboezemen, geheel verlaten zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de Heer een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde, de heerschappij van Assyrië. De tweede lezing is uit Romeinen 1, vers 1 tot en met 7. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monden van zijn profeten in de heilige schriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, als mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en met macht bekleed door de Heilige Geest toen hij opstond uit de dood. Jezus Christus, onze Heer. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Tot zover.
We zingen nu het lied 840, vers 1 en 2. De evangelielezing is uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 1, versen 18 tot en met 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht daarover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de evangelielezing. We zingen nu lied 338b. In de drie schriftlezingen die we op deze vierde advent vanuit de landelijke, uit de wereldkerk krijgen, we volgen het rooster van de wereldkerk, het ecumenisch rooster van de kerk, en dit jaar lezen we deze drie schriftlezingen op deze zondag. In die drie schriftlezingen is er sprake van verandering van denken bij de mens. Hoe vast zitten mensen in hun denken en kan daarin verandering tot stand komen? In twee van de gevallen in de schriftlezingen zien we dat wel, in één niet. Maar waar het niet gebeurt, krijgt het licht van God toch zijn doorgang. In de tweede schriftlezing, die uit de brief aan de Romeinen was, hoorden we de apostel Paulus. Hij schrijft die brief. En hij refereert daar naar de grote verandering van denken die bij hem tot stand is gekomen. Hij zegt: God heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Dat verwijst naar de grote omslag in zijn leven die intrad toen hij op weg was naar Damascus om daar christenen te arresteren, omdat hij er op dat moment overtuigd van was dat zij een valse messias en een valse leer aan het volgen waren. Bij hem is dus een grote verandering van denken tot stand gekomen, en dat kwam vanwege de genade Gods. Maar hij hield die genade niet tegen, hij werkte mee. En dat zien we ook bij Jozef in de evangelielezing. Hij denkt dat zijn verloofde vreemd is gegaan. Maar hij hoort in een droom een engel die hem zegt dat zij hem trouw is en dat het kind uit God is en niet uit een andere man. En hij komt daardoor op een andere gedachte. Hij neemt Maria tot vrouw. Net als Paulus gaat hij met God mee, langs Gods weg. Zien we bij Paulus en Jozef een verandering van inzicht? Bij Agas, koning Agas van Juda, in de eerste schriftlezing zien we dat niet, tot grote frustratie van de profeet Jesaja. Agas was koning van het kleine landje Juda in de 8e eeuw voor Christus. Het is de eeuw waarin het Assyrische Rijk van kracht is. En dat is een Mesopotamisch Rijk, gelegen ten noorden van Israël en Syrië, in het huidige Iraakse grondgebied en ook daaromheen. En het land van Israël is in die tijd inmiddels in tweeën gesplitst. Na koning Salomo, in de 10e eeuw voor Christus, kwam er een breuk tussen Noord- en Zuid-Israël. Het noorden behield de naam Israël en kreeg zijn eigen koningshuis met als eerste koning Jeroboam. Het zuiden kreeg de naam Juda. Hoofdstuk 7 van het boek Jesaja gaat over het moment waarop de koningen van Israël en van Syrië, dus ten noorden van Juda, Juda willen forceren om in een bondgenootschap te treden tegen de Assyriërs, want die bedreigen de hele regio. Maar koning Agas van Juda heeft een ander plan. Hij kiest ervoor om in onderhandeling te gaan met de koning van Assyrië, Tiglath-Pileser. De situatie is gevaarlijk, want de koningen van Israël en Syrië zijn woedend op Agas. En ze zijn op weg naar Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, met een leger. En ze hebben al iemand bij zich die zij als koning willen aanstellen in plaats van Agas. Een koning die mee zal werken met hun. Met hen moet ik zeggen. Het is allemaal heel herkenbaar vandaag, gezien de gebeurtenissen in Oost-Europa. En in die context treedt de profeet Jesaja op. En zijn insteek is, en hij zegt het tegen Agas: praat nog met de koning van Assyrië, nog met de koningen van Israël en Syrië, maar vertrouw op God voor het behoud van uw staat. Hij zegt in het vers net voor onze schriftlezing, in vers 9, indien gij niet gelooft, voorwaar, gij zult niet worden bevestigd. Of in de nieuwe Bijbelvertaling, als jullie geen vertrouwen hebben, houden jullie geen stand. Zijn boodschap is, vertrouw op God in deze situatie en niet op de mens. Nog op de Assyrische koning, nog op de koningen van Israël en Syrië. God zal u en uw volk bewaren. En Jesaja nodigt koning Achas uit om een teken van God aan te vragen ter bevestiging van die boodschap. Vraag om een teken van de Heer uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk, hetzij uit de hoogte van de hemel. Maar Achas antwoordt, nee. Ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Zijn antwoord klinkt goed. Het is net als het bekende antwoord van Jezus toen de duivel hem op de proef stelde en hem de suggestie deed om van het dak van de tempel af te springen, want de engelen zouden er wel voor zorgen dat hij goed terecht zou komen en geen deernis op zou lopen. Maar Jezus antwoordt dan met, stel de Heer uw God niet op de proef. Maar is hier een verschil? Achas gebruikt dat antwoord als een handig excuus. Hij wil de boodschap gewoon niet horen. Hij is koppig. Bij hem geen verandering van beleid. Hij zit vast in zijn denkpatroon en hij is niet te beïnvloeden door wat de profeet hem zegt. Wat hebben deze drie zaken nog meer gemeen? De zaak van Achas, de zaak van Paulus, de zaak van Jozef. Bij alle drie speelt de vraag naar verandering van gedachten en inzicht. Bij alle drie kan je zeggen, de omslag die plaats moet vinden is radicaal. Om van politiek beleid te veranderen en een hele andere buitenlandse politiek te gaan voeren, dat is een radicale omslag. Ineens te veranderen van vervolger van christenen in een verkondiger van het christelijk geloof, dat is ook een radicale omslag. En je verloofde als vrouw aan te nemen en geloof te vestigen in haar integriteit, terwijl het erop lijkt dat ze zwanger is van een ander, dat is ook een radicale omslag. Verder zien we ook dat in alle drie gevallen het middel een zacht middel is. Een profeet spreekt tot de koning. En hij suggereert een teken. Hij belooft een teken, dat klinkt een beetje als bijgeloof. Het middel, het instrument, is niet de belofte van een hoop geld als je dit doet. Met geld heeft Qatar machtige mensen, ook in de EU, overgehaald. Maar de profeet heeft geen geld. God werkt niet met geld. Hij werkt met zoiets als een visioen. Paulus krijgt een visioen. Waar je ook later aan kan gaan twijfelen. Was dat wel niet mijn verbeelding of zo? Heb ik het niet gedroomd? Het is niet iets concreets of blijvends. Waar je dan kan verwijzen. Het is even. Het maakt diepe indruk. Maar je moet er daar maar wel op vertrouwen. God is niet zichtbaar, je moet het vertrouwen. Jozef krijgt een droom. Het middel dat tot verandering leidt, of niet, in het geval van Achas, het middel wat God inzegt is zacht, is vluchtig, is een woord, is een gewaarwording, is een droom, is een gefluister. Dat is het middel van God. Niet harde wapens, niet macht, niet geld. Nee, een profetisch woord. Een teken. Een fluisteren tijdens een droom. En wat we ook zien in twee gevallen is een doorbraak. Het pakt goed uit in het geval van Jozef en van Paulus. En niet alleen voor hen, maar voor de hele wereld. Maar hoe liep dat af bij Achas? De Immanuel, waar de profeet van gaat spreken,
Als Achas dat valse excuus heeft gegeven, dan zegt hij, nou luister, oké, maar er komt een zoon, er komt een Immanuel, een God met ons. Wie is die Immanuel voor Jesaja? Nou, dat kan heel goed de opvolger van Achas zijn geweest. Nieuwe Bijbelvertaling die we lezen, vertaalt terecht hier in Jesaja hoofdstuk 7, niet de maagd, maar de jongvrouw. De jonge vrouw. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. En het Hebreeuws, want het Oude Testament, Jesaja, dat is allemaal in het Hebreeuws geschreven. Het Hebreeuws, het woord daar is het woord Alma. En dat woord, dat kan maagd betekenen, maar het kan ook gewoon jonge vrouw betekenen. Hoeft geen maagd te zijn. En Matthäus, ja, de evangelist Matthäus, die gebruikt het woord maagd, hè? Dat hebt u gehoord in de evangelielezing. Hoe kwam dat? Nou, de tijd van Jezus was een tijd waarin Hebreeuws niet meer gesproken werd. Het was een oude taal die niet meer in gebruik was. En de Hebreeuwse Bijbel was vertaald in het Grieks. Dat heet de Septuagint, die vertaling. Die kwam tot stand in de eeuw voor Christus. En Matthäus, die leest dus de Griekse vertaling van het Hebreeuws. En in die Griekse vertaling staat het woord Parthenos. In plaats van, als vertaling van het woord Alma. En Parthenos, ja, Parthenos betekent maag. Dus daar is een versmalling van het Hebreeuws. Dus voor Jesaja hoeft het niet een maagd te zijn, nee. Het is de moeder, wellicht, van de opvolger van koning Achas. En wie was dat? Dat was koning Hiskia, koning Hiskia. En die wordt niet Immanuel genoemd in de Bijbel, maar die vertrouwt wel op God, hè? Kent u het verhaal van Hiskia? Prachtig verhaal, hoofdstukken 19, 20 in het tweede boek der koningen. Prachtig verhaal, hè. Hij wordt inderdaad aangevallen door de Assyriërs. Hij zit daar in Jeruzalem en de Assyriërs sturen een enorm leger naar Jeruzalem toe. En hij ontvangt een brief van de koning van Assyrië. Denkt u wel dat uw God u zult redden in deze situatie? Denkt u dat echt? Nou, er zijn geen landen waarvan de goden hen gered hebben voor mij. Ik heb alles veroverd. Salmaneser, de koning van Assyrië. En wat doet Hiskia met die brief? Hij loopt met die brief naar de tempel en hij legt hem voor God neer. En hij vertrouwt op God, ook op aandringen van de profeet Jesaja. En de stad die omsingeld is, die wordt gered. Wonderbaarlijk. En de Assyriërs komen niet meer terug. Dat is echt een moment, dat is een moment van redding. Van ongeloof, van wonderbaarlijke redding. In de Bijbel. En dus, het kan heel goed zijn dat die Immanuel, waar Jesaja het nu over heeft, dat is die Hiskia. En we zien dus een koersverandering op goddelijke ingeving. Bij Jozef, bij Paulus. En het verhaal van de wereld en van de mensen zit niet vast, is niet voorspelbaar. Nee, het is mogelijk dat God ingrijpt en iets doet en een verandering brengt en een doorbraak. Er is ruimte daarvoor in onze geschiedenis, in onze wereld. Dat geeft ons hoop voor vandaag. Een radicale koerswijziging op ingeving van God. Een doorbraak. Wat kunnen wij vandaag hiermee? In onze situatie. Denken we even. Bekijken we even onze situatie. Waar we in verkeren. Het is een nacht in de wereld. De schriftlezingen nodigen ons uit om naar ons eigen denken te kijken. Hoe vast zitten wij in ons denkpatroon? Hoe open staan wij voor verandering van gedachten? Laten we dat even betrekken op onze landelijke politiek, op de kerk en op onszelf. Kijk naar het beleid van het kabinet over Suriname, het aanbieden van excuses. Er kwam een koersverandering in. Het wordt toch niet minister Frank Weerwind. Nee, er is geluisterd naar de geuite gevoelens. Er is een koersverandering gekomen. Ben je als land of als regering koppig of ben je luisterend? Sta je open voor een verandering van koers? De landelijke kerk koerst vooral af op samenvoegen van gemeenten om de kerk te redden. Is dat de wil van God? Kan er een kleine gemeente, ik ben dominee van een kleine gemeente, Wichmond, 5 kilometer verderop, kan een kleine gemeente, een kleine Juda, niet zelfstandig verder met vertrouwen? Kan dat niet? Oh, kan dat niet? Hoe vast zitten wij in ons denken, ons rationeel denken? Hoe open staan wij voor God? Als kerk en als gemeente en tot slot ikzelf. Sta ik open voor een ingeving? Kan er bij mij een koersverandering komen in mijn hele denken, in mijn uitzicht, in mijn overtuiging, in mijn mening? Hoe open sta ik voor verandering? Hoe open staat u? Het zijn maar wat voorbeelden van hoe de schriftlezingen van 4 Advent in 2022 ons stof tot nadenken kunnen geven in een toch wel donkere tijd in de wereld. Een duistere tijd. Kan het licht van God daarin doorbreken? Amen. We luisteren nu naar het orgel. We zingen nu lied 259, vers 1, vers 2, vers 3 en vers 4.
Laten wij danken en bidden. Goede God, dank u dat er zoiets is als ingeving, inspiratie, leiding van de mens door de Heilige Geest en koersverandering die tot een doorbraak leidt wanneer de mens vast dreigt te lopen. Dank u dat u wijsheid geeft, licht in de duisternis. Dank u dat u doorbraken brengt. Dit hebben wij nodig vandaag. Wij bidden voor licht dat gaat schijnen op nieuwe wegen. Wegen die de mens naar vrede en leefbaarheid op aarde kunnen leiden. Wij bidden dat dat licht mag schijnen op onze regering, die vele moeilijke vraagstukken moet aanpakken. Het stikstofbeleid, excuses om slavernij in het verleden en vele andere vragen die op een goed antwoord wachten, op een doorbraak. Wij bidden voor de wereldleiders en de situatie in Oekraïne op dit moment. Wij bidden voor dat geteisterde volk. Wij bidden voor uw hulp, uw redding. Wij bidden voor de kerk vandaag in ons land, dat die wat licht mag zien en mag luisteren naar de Heer en zijn weg mag volgen. Wij bidden voor onze eigen gemeente, voor de predikant Hubertien, dat de Heilige Geest haar mag leiden en haar werk mag zegenen. Wij bidden voor de kerkraad en voor allen die zich inzetten voor deze geloofsgemeenschap. Wij bidden voor mensen die ziek zijn of die verdriet hebben. In een moment van stilte bidden wij voor hen, vragend aan de Heer om genade en ontferming aan mensen in nood te schenken. Tot slot bidden wij dat de Heer onze week mag zegenen en wij bidden het gebed dat Hij ons leerde door samen te zeggen: Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Naar de komende kinderen. Ja.
We hebben met de kinderkerk hebben we iets gemaakt. Ja, kerststukjes. Als ja, heel veel lichtpuntjes in deze tijd. En de kinderen hebben dit kerststukje niet voor zichzelf gemaakt, maar ze hebben dit gemaakt voor iemand die een lichtpuntje nodig heeft. En we hadden heel veel kinderen, dus we hebben ook heel veel lichtpuntjes vandaag.
En het volgende lied dat we gaan zingen heeft het ook over licht. Verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor, reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. En die lichtpuntjes die verwijzen naar dat licht. Laten we gaan staan voor ons slotlied.
Thank you.
gaat heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer, licht van en voor de wereld. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.